Goedemorgen.
Goedemorgen.
U weet dat ik aan het verhuizen ben. En dankzij twee mensen die hier zijn. Pet en Jan van het Hof. En Louise natuurlijk ook. Maar die twee hebben ongelooflijk veel gedaan om te verhuizen. Maar de meeste dozen staan er nog. Maar ik kan er al een beetje leven, dus het gaat. Maar bij die verhuizing komt er van alles boven. Waarvan je niet meer wist dat het bestond. En zo kwam er een boekje boven. Ook foto's en allerlei dingen, ook die heel persoonlijk zijn. Zo. Maar er kwam een boekje boven wat bij mij zoveel herinneringen opriep. En wat zoveel te maken heeft met waarom ik nou hier uiteindelijk zit. Ook al is de kleur anders en zo. Waar, laat ik zeggen, die mijn zoektocht begon. En ik zou daar graag over vertellen, omdat nog altijd voor mij leeft. Juist dat begin en hoe dat gekomen is. Vroeg ook een keer laatst iemand bij het schilderen van Louise van, heb jij dat nou altijd gehad, die belangstelling? Wilde je dat als jongen eigenlijk al? Nee, dat was niet zo. Mijn ideaal was op het gymnasium stuurman op de Grote Vaart. Mijn vader was ooit machinist op de Grote Vaart, toen ik jong was. En ik wilde stuurman op de Grote Vaart. En dat was echt mijn ideaal. Maar ik ben afgekeurd voor mijn ogen. Toen ik 17 of 18 werd. En dat was dus voorbij. Maar dat was mijn enige belangstelling. En toen wist ik het niet meer wat ik zou gaan studeren. Toen is het vis natuurkunde sterrenkunde geworden, dat weet u. Want ik dacht dat sterrenkunde, dat dat alles te maken had met toch dat mooie waar ik s'avonds naar het universum naar keek. Maar het was pure wiskunde. Hoe dan ook. Ik denk een paar maanden, twee maanden na die afkeuring voor zee, hadden wij een eindexamen. En een retraite. Dat was erbij, bij de jezuïeten. Dat was een retraite. En ik had er absoluut geen belangstelling voor. Dat is, ik herinner me niks van die week, behalve één ding. Eén lezing. En ik kan niet zeggen waarom het me raakte, maar dat sprak mij zo aan, daar wil ik iets van vertellen. Want hoe gek het ook klinkt, mijn zitten in stilte en aandacht is daar begonnen. En niet door boekjes over zen. Ik las wat boekjes over het oosten, maar op een of andere manier bleef dat ver weg. Er werd een voordracht, iemand vertelde, een van die paters jezuïeten, vertelde over een bekeringsgeschiedenis uit het begin van de 20e eeuw. Ik denk niet dat u de naam kent, sommigen misschien wel. Er was een Franse officier, decadent, drinken en hoeren lopen, ten slotte met een berisping uit het leger gezet of zo. Die maakte een keer zo'n innerlijke verandering mee. En de manier waarop dat werd verteld over zijn leven. Dat hij een keer na zo'n in een nacht, toen hij ook weer denk ik van alles uitgehaald had, in de vroege ochtend, dat het plens regende, dat hij maar een kerk binnenstapte om droog te zijn. En daar zag hij dat daar mensen zaten te biechten. En toen heeft hij zich aangeschoven uit een soort balorigheid. En toen hij aan de beurt was, is hij daar gaan staan. En toen heeft hij gezegd, ik ben atheïst. Knielen, heeft die priester tegen hem. Knielen. En hij deed het. En dat is naderhand de man geworden waar hij alles tegen heeft kunnen zeggen. Die hem begreep, die hem niet veroordeelde, die luisterde. En daar heeft hij kunnen zeggen dat hij het ook niet meer wist, dat het een impasse was. Daar begon voor deze decadente, verlopen officier, waarvan ik de foto's gezien heb toen hij jong was. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dat is niet prettig om te zien. Daar begon zijn weg. Uiteindelijk is hij trappist geworden. Dat was hem weer streng genoeg. Hij heeft ook nog geprobeerd bij de Kartuizers. Is als kluizenaar in de woestijn gaan leven in Marokko. Als Bedouin. Helemaal gekleed als Bedouin. Priester gewijd. En heeft regels geschreven voor een nieuwe orde. Een nieuwe congregatie. Een nieuwe manier van Een soort contemplatief beschouwen, zoals de roze zusters, maar dan onder de mensen. En onder het uitschot. Hij leefde onder de Berbers en onder de zwervers in Marokko. Maar vooral in de woestijn alleen, tenslotte is hij vermoord. Hij is vermoord. Bij een politieke opstand. En intussen is hij geloof ik zalig verklaard. Maar hij heeft nooit één volgeling gehad. Nooit. Hij heeft de regels geschreven. Er is nooit iemand gekomen. Het leek van niks. En er zijn foto's van hem hoor. Kijk, het is een magere, getanige man zo. Met die Bedouïnenkleding. En dan had hij hier zo'n hartje met een kruisje erop. En daar stond onder Jezus Caritas. Maar 20 jaar later is er een heel jonge priester die die papieren ontdekt bij toeval. Dat was René van Joom. En dat werd dus allemaal een beetje verteld in die retraite. Een priester die priester geworden was, omdat hij wist, ik kan twee keuzes doen. Of ik engageer me in de communistische partij en ik ga daarin verder en ik blijf dus bij de massa's, ik blijf bij het proletariaat, ik blijf bij de clochards en alles. Die verheffing daarvan. Of wat hij zo voelde, er moet iets anders zijn. Er moet iets anders zijn. Iets wat dieper is. En hij ontdekte die papieren. En hij heeft die orde gesticht. Ze zijn begonnen in Marokko, onder de Berbers, in de achterbuurten van Taman Razet en Beni Abbes. Ik heb dat onthouden omdat daar later het seminarie was waar ik naartoe zou gaan, daarover verder. Maar ik heb de foto's gezien, dan zie je een stuk of 7 van die ruige Berbers met baarden. En dat zijn zij, met de eerste volgelingen. René van Joom en zijn broer Dominique en nog een paar anderen. Later, dat was de eerste groep. Later is dat uitgebreid en zijn ze vooral, ze zitten daar ook nog, gaan werken. Overal onder de massa, overal onder de minste sociale categorieën, ook onder de clochards. Ik heb er een ontmoet die zwierf, die was clochard, die was priester, je zag er niets aan, ze hadden geen kleding, alleen in de kapel. En René van Joom heeft een boek geschreven, die stichter. En dat werd verteld op de retraite en dat heb ik gelezen. In het Frans, ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen. Au cœur de masse, naar het hart van de massa. Mensen, die monnik of non, meisjes ook, petit soeur, petit frère, die op fabrieken werkten, die het rotste werk van de maatschappij deden, onaanzienlijk, niemand wist wie ze waren. Het was contemplatief, niet preken, niet bekeren, alleen daar zijn en menselijk zijn. En compassie, caritas, compassie, karuna, hoe je het ook noemt, meer niet. Met alle verleidingen om te gaan preken, nee, die hebben dat niet gedaan. Zij bleven onder de mensen. En René van Joom schreef, en dat is voor mij het begin van de stille meditatie geweest, dat was voor mij nieuw. Hij zei, als je zo'n werk hebt, je werkt de hele dag op een fabriek, of de hele nacht, en je zit in ploegdienst, en je bent moniaal, kun je niet het officiële koorgebed doen. De mette, de laude, de terts, de seks, de noon, de vespers, de complete, je kunt dat niet meer. Dat dringt niet door. Het enige wat wij moeten doen, en dat was een radicale breuk met een traditie van contemplatieve, en dat beschrijft hij zo, être debout, être assis, als ik het goed in het Frans zeg, dans le mystère. Zitten in het mysterie, meer niet. Stil zitten in het mysterie. Ik ben toen ook bij die, er waren een kleine groepering in Amsterdam, ik ben daarbij geweest, toen heb ik die meditatiebankjes leren kennen. Die zaten na hun werk uitgeput op zo'n meditatiebankje. En hoe uitgeput, voor mij was het natuurlijk ook een stuk romantisch jongensideaal, priesterarbeider en zo. Want het was of ik wist, dat wordt mijn weg. Maar een van de eerste dingen, toen ik vroeg aan die Française, dat nonnetje daar, toen ze terugkwam van de fabriek, comment ça va? En dat zal ik ook nooit vergeten. Toen zei ze, comment? Je suis au fond du puits. Ja, ik ben op het bodem van de put. Ik kan niet meer. Dat is een heel andere kant dan de romantische kant. We gaan daar stilzitten en zo. En niks ervan. Ze zat daar. Ik heb daar ook gezeten. Dat was het begin. Toen ben ik in stilte gaan zitten. Ik wist nog amper wat het boeddhisme was. Dit was een perspectief. Je hoefde niet meer te praten. Bidden was voor mij vroeger gebeden opzeggen. Of praten met God of met Maria. Dat was het toen. Maar dit was iets nieuws. Dit was stilzitten. En dit was heel erg onder de mensen blijven. Het boek heet O Cœur des Masses. Trek je niet terug, maar midden in die gemeenschap. En toen ben ik daar ook geweest. Dominique Fayom, een van die eerste, de broer van de stichter, is bij mij thuis geweest. Dat is één van de mooiste ontmoetingen in mijn leven. Ik heb heel veel ontmoetingen gehad die er plotseling waren en waar ik nog zo dankbaar voor ben. Dominique is ook een beetje zo een, ja, heeft een tijd in die woestijn gezeten, zat nu in Parijs in de communiteit, had zo'n soort matrozenpetje op en een trui en blue jeans, als die toen al bestonden. Maar het was zo'n, ja, bijzondere, ja, dat was een bijzondere ontmoeting. En hij bracht mij in contact via zijn gesprekken, via die ontmoeting, ik zal dadelijk iets meer over vertellen. Hij zei, daar moet je ook eens contact opnemen, jij doet toch Russisch, ja. Met een van onze andere mensen, dat is René Page. Dat is ook een priester bij ons, hij is net gewijd, van de Oosterse rites. Hij heeft Russisch gestudeerd, hij wil, in die tijd was 1952 was dat, 51. Hij wil naar Rusland gaan, als geschoolde arbeider, anders komt hij dan niet. Ze weten niet eens dat hij priester is, ofwel, maar hij werkt gewoon op de fabriek, niet om te bekeren. En zij deden dan vaak in een hele kleine ruimte, daar stond zo'n klein altaartje. En ik heb later gezien, de Latijnse rites, dat was een stoel om, dat was geen gouden kelken, dat was een aarde schaaltje en een aarde kelk, een beker zo. Maar hij deed dat ook met twee iconen in de Byzantijnse rites. En met hem heb ik het langste gecorrespondeerd. En ik ben toen ook naar Parijs gegaan. En daar begon, het heeft mij zo geraakt. En daarom praat ik er nu over, dat kwam boven omdat ik een boekje terugvond met René Fayom. En toen ben ik op de computer gaan kijken. En met Dominique Fayom en René Page. En hoe ze intussen gestorven zijn. Allemaal. En nog niet eens zo lang geleden. En toen kwam ook weer boven. Ik herinner me het moment dat ik het boek las. In de huiskamer met het licht dat wij hadden. De pagina na het avondeten over dat O Cœur des Masses en zitten in stilte. Zo dat ik toen, sorry, u kunt het naïef noemen of niet, ik heb het voor mijzelf opgeschreven. Omdat ik het niet wilde vergeten. Omdat ik weet dat wij heel gauw dingen vergeten. Dat raakt uit ons bewustzijn, dat lezen we één keer, oh wat prachtig. Ik heb het opgeschreven en toen naderhand getypt en ik heb dat bij me gedragen. De eerste versie van wat ik zou in mijn leven op die manier willen uitdrukken. En dat is van in die stilte en dat is van die compassie, aarzelend en stamelend met die woorden. En ik draag dat kaartje nog steeds. Elke dag, nu niet, ik heb net een andere blouse aan, maar in de blouse die ik vanmorgen aan had, er is, ik wissel het gewoon om, het is in plastic helemaal tegenwoordig, er is een nieuwe versie vanaf mijn 35ste, maar elke dag reciteer ik dat, om het niet te vergeten, om wakker te blijven. Om wakker te blijven. Niet dat ik dit kan waarmaken. Wat ik toen zo voelde en dacht zo te moeten invullen. Het is anders gelopen. Maar de grond daarvan is iets wat mij nog altijd bij alles geleid heeft. Een soort kompas. Een soort kompas. Die ik steeds opnieuw moet invullen. Want de idealen brokkelen af. Het wordt nooit wat ik echt dacht dat ik toen kon doen. En het is goed ook dat ik geen priesterarbeider geworden ben. Ik had het niet gekund. Op geen enkele manier. Ik heb een andere weg moeten gaan. Maar daar begon het begin. Daar begon het zitten in stilte. Daar begon ook dat gevoel van dat, die compassie die daarop stond. Als ze soms in het kapelletje dat gewaad aan hadden. En wat ik las. En wat ik wist uit de gesprekken van Dominique. En daar zal ik iets van vertellen. Ik zal van allebei iets vertellen. Dominique is de man, de broer van de stichter, die dat boek schreef, O Cœur des Masses, over de stilte, en die bij mij thuis was. En die ik dus in de lijve ontmoet heb, en waar ik mee gepraat heb, en waarvan ik zeg dat het zo'n diepe indruk op mij maakte. Ik heb het op de computer opgezocht, het was, blijkt nu, 1,5 jaar voor zijn dood. Waarschijnlijk wist hij al dat hij ongeneeslijk ziek was. Het laatste jaar van zijn leven heeft hij zijn fraterniteit verlaten omdat hij als kluizenaar in Parijs wilde leven, in een hokje ergens in een fabriek waar hij de nachtdiensten had, elke nacht opnieuw. Hij kwam overdag naar de kapel, dan zat hij daar mee met zijn mensen, 's morgens kwam hij naar buiten en leefde onder de zwervers en onder de, ik weet niet of je er toen waren, heroïneprostitutie, gewone prostitutie, de clochards. Hij sprak met iedereen, hij maakte grappen met iedereen, hij vertelde verhalen, hij deelde voedsel uit zo. Ze wisten niet eens dat je priester was. En hij oordeelde nooit. Een van de mensen die later een boek over hem schreef, deze Dominique. Het boek heeft een prachtige titel. En dat zou ik ook zeggen waarom dat zo heet. Het heet Tout est grâce. Alles is genade. Die zegt, ik heb in al die jaren dat ik hem ken, 15 jaar, nooit iemand ontmoet die dat ook nooit oordeelde. Over niemand. En we weten hoe moeilijk dat is. Ik weet van mezelf hoe gauw wij allemaal geneigd zijn toch te oordelen, over wat dan ook. Misschien hebben we er naderhand spijt van, gelukkig maar. Maar oordelen, dat zit net in onze genen, als waar ik het gisteren over gehad, van oorzaak en gevolg. Er is iets fout, er moet een schuldige zijn. Maar ergens kan dat doorbroken worden. Hoe weten we niet? We kunnen dat met onze kop niet bij. Maar hij doorbrak het, met zijn leven. Hij oordeelde nooit. En wij zingen dat ook in de Sandokai. Oordeel niet. En het staat in de evangelie. Hè? Een van de dingen die ik weet uit mijn wiskundelessen. Uit mijn wiskundelessen notabene. En niet uit de theologie. Ik had les van Max Euwe. Ik weet niet of jullie kent. Onder andere. Dat was een schaker of een dammer. Dat weet ik niet meer. Een schaker? Ja. Die vertelde. Die had toen belangstelling voor het evangelie. Hij zei. Daar staat in het Grieks. Iemand die mij beter weet moet corrigeren. Mekrinete hina mekrinete. Nou, ik had ook Grieks gehad. Hij zei, als er gestaan wat, mekrinete hina mekrineste, dan is het oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Denk eraan, hè. Als jij oordeelt, dan krijg jij ook een oblik van stuk. Er staat, dat heet een aoristisch, die taalvorm, opdat gij uzelf niet oordeelt. Oordeel je, dan maak je een coördinatenstelsel. Hè, dan heb je oorzaak en gevolg. Dan hang je zelf ook. Onherroepelijk zie je dan ook je eigen fouten. Dus het is ook een beetje wat wij zeggen, geen hardheid naar onszelf. Wat misschien het moeilijkste is, wat Fortman altijd zei, jezelf aanvaarden met alles wat je ziet. En daar zal ik iets over vertellen in verband juist met Dominique. Dat boek wat geschreven is over hem. Ik heb al verteld dat hij daar onder die bruggen daar bij die zwervers was en ook dat hij, als hij in de fraterniteit was en er was discussie, dat hij nooit oordeelde. Dat hij alleen soms zei, probeer het te begrijpen. Probeer het te begrijpen. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Maar het mooiste wat ik las, en dat weet ik dus pas ook sinds een paar weken, dat wist ik toen niet, toen ik hem kende, dat was dat in een van die fraterniteiten, de responsabele, zeg maar de prior, die ook al 15 jaar priester was en monnik, die zag het niet meer in zijn leven. Die voelde zich, net als de stichter van de zuivere landrichting in het boeddhisme, totaal mislukt. En mislukt, moreel, en als priester, en als mens, en als petit frère, en alles, zozeer dat hij dacht, ik heb geen recht meer om te bestaan. Hij heeft dat beschreven. En daarom is het zo authentiek. En hij kon er met niemand over praten. Dat zijn zo'n dingen, daar kun je met niemand over praten. Hij kon dat niet uiten. En toen kwam hij, toen de beslissing al genomen was, ik stap eruit. Het is voorbij, ik ben zo mislukt, kwam hij René Dominique Fayon tegen. En hij zei, ik kon niet anders dan, toen hij me vroeg, hoe is het ermee? En mijn hand pakte, heb ik het eruit gegooid. Dat ik totaal mislukt was. En hij begon te lachen en hij keek me aan en hij zei, ik ben zijn voornaam vergeten, weet je, jij doet de grootste ontdekking die een mens kan doen. Want wij kunnen niets zelf. Tout est grâce. Dit is de grootste ontdekking. Dit is de ommekeer van wat jij nu ziet. Wees in Gods naam dankbaar, zoiets. Maar hij zei, de manier waarop hij dat zei, dat was voor mij een ommekeer. Dat was zoals hij mij beetpakte en mij aankeek met tranen in de ogen en met een lach tegelijk dat hij zegt, jongen, jij doet de grootste ontdekking die een mens kan doen. Dat is, hoe noem je het? Bekering is een naar woord, want dan denk je altijd aan braaf worden, maar het is bijna het tegendeel. Het is levend worden. En hij zei, voor mij was dit echt de ommekeer. Ik heb mijn leven te danken aan Dominique Vaillant en deze woorden. En elke keer in mijn leven, als ik toch weer oordeelde of hard was, heb ik altijd, wat hij tegen mij gezegd, gedacht. En dat voorbeeld van hem. Later schreef hij daar een boek over. Ik heb het toch niet, ik ga het zeker bestellen. Tout de grâce. Over zijn ontmoetingen met Dominique. En hoe hij toch toen in die petit frère orde gebleven is. En hoe hij dat volgehouden heeft. Of hij nu nog leeft, misschien. En op een ochtend kwam hij gewoon niet meer, Dominique, bij de clochards. En die zijn gaan kijken in die fabriek en zo. Hij lag daar in dat kamertje, dood. Tot de laatste dag van zijn leven is hij bij hen gebleven. En heeft hij dat werk gedaan. Hij wist dat het afliep. Ik vind het zo ontroerend en het kwam bij mij allemaal weer zo boven, dat ik het toch al heel erg graag vertel. Ook misschien omdat het zitten in stilte en aandacht, wat wij doen, en wat heel belangrijk is, dat veel mensen dat ontdekken, daar ga ik ook nog over praten, hoe je het ook noemt, mindfulness en zo, maar het is een stukje. En de manier waarop ik het heb geleerd, had te maken met die grenzeloze overgave. Tout de grâce, de andere kant. En dat is ook de reden, tussen haakjes, waarom het Chinese Chan-boeddhisme mij raakte. Daar zijn die twee componenten, die twee er allebei. En we kunnen dat niet rijmen. Het is onze inzet, daar kunnen we niet rijmen. Maar, zoals Dogen zegt, zelfs onze diepste inzet kunnen we van ontdekken. Hè, hoe wonderbaarlijk en onzagwekkend, ik kan me inzetten, ik doe het. Ook dat is genade. Pluis het niet uit. Het belangrijkste is dat we dat nooit, nooit kunnen begrijpen. Dat is ook een overgave. En daarover sprak Dominique. Altijd. En ook René Vaillant. In zijn brieven. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb pas nu zijn gezicht gezien op een foto. Maar intussen weet ik ook hoe het hem vergaan is. Hij is later het hoofd van de orde geworden. Hij heeft... ik vind het indrukwekkend dat hij ook van de Oosterse rites was. En tegelijk zo echt een arbeider. Maar hij is een paar jaar geleden gestorven. En het enige wat ik weet uit dat het zo heldhaftig was om de pijn die hij had. En zo moeilijk dat de mensen om hem heen zeiden, je zou eigenlijk in opstand komen. Het is iets wat we nooit mogen aanvaarden, dat er zoveel pijn is. Daar mag je niet goedkoop over doen, dat mag je niet wegredeneren. Daar is ook opstand bij. Maar hij is daar doorheen gegaan. Hij is daar doorheen gegaan. En hij stierf als een gelouterd mens. En ik heb ze dus nooit meer ontmoet. Maar het boek heb ik nog. En de tekst heb ik nog. En wat het nu voor mij betekent, die twee elementen die in het Chinees boeddhisme, überhaupt in het boeddhisme daar zijn, het wordt dan met een net woord van de jiriki en de tariki. De eigen kracht, want ik doe nu iets, nu zit ik te praten, dadelijk zijn we aan het kininnen, aan het lopen, dan zit ik te mediteren, dan zit ik weer te lezen, of ik schrijf weer een artikel of wat dan ook. Wat dan ook, we doen iets. En dat is, tegelijkertijd is het waar. Het is de tweede keer dat ik dat nou lees. Er is ook een laatste uitdrukking in een boek van Bernanot. Dat kent u ook, het dagboek van een dorpspastoor. Eindigt met een priester die zich ook mislukt voelt. En op het einde omkomt door een kogel. En dan zijn laatste woorden zijn tout de grâce. Ook dat is een boek wat ik vroeger gelezen heb. En dat is een element wat mij geraakt heeft in die zuivere landrichting. Ik heb dat vaak van Shinran aangehaald, om er nu het boeddhisme bij te halen. Die als monnik ook ontdekte wat deze petit frère ontdekte. Het gaat niet. En die toch trouw eraan bleef. Shinran droeg ook altijd een tekst bij zich waarvan hij wist, dit kan ik niet waarmaken. Misschien is dat het diepste, dat we dat beseffen. En nooit kunnen denken, dat heb ik toch keurig voor elkaar gekregen. Het heeft zo dan aan de dijk gezet. Wij leven in een paradox. Ook op dit gebied. En dat is een wonder. En hoe bevrijdend, dat is die glimlach van Te Ching en die glimlach van Dominique tegen die wanhopige monnik. En in China is dat altijd, of het Amida Buddha is, Omitofo of Kuan Yin, hè, of in de christelijke kerk de moedergods, de godsmoeder, zoals het in Rusland heet, of Jezus, zoals die stond bij die petit frères. Het is een uiting van als iemand gered kan worden door, dan zal het die gestalte aannemen. Maar het zijn wel deze aspecten. En die kunnen we niet rijmen. Sorry. De Hartsutra en de Sandokai is één ding. En de Sutra van Kuan Yin en de Prajnaparamita, dat is iets anders. We zullen altijd met één van tweeën denken, hoe is dat te rijmen? We kunnen het niet rijmen. We kunnen het opzeggen, we kunnen het levend houden en het kan ons wakker houden. Maar het blijft een paradox, zoals het hele leven. En tenslotte, waarom ik dit ook nog bij me draag, elke keer zal ik dat opnieuw moeten beleven en invullen. Geen tekst ligt vast. Ik heb dingen daarvan los moeten laten en anders moeten zien in een ander perspectief. En soms heel moeilijk en ook wel eens met tranen en ook wel eens met grote dankbaarheid dat het anders werd. Maar er is nog iets, dat ideaal van die kleine zusters, van Charles de Foucault en die kleine broeders, daar heb ik heel lang van gedacht, maar ik ben er te oud voor. Ik zou willen dat zoiets bestond, zoiets ook vanuit, niet alleen vanuit de katholieke kerk in deze gemeenschap, maar dat ook zo, ik zeg het niet goed hoor, een soort ecumenische, boeddhistische, een beetje zoals, of eigenlijk heel veel, zoals Bernie Klaasman dat probeert. Hè, met zijn straatretretters en met zijn peace movements. Maar dat er ook iets is, want daar hebben we steun aan. Ik heb altijd steun gehad aan dat contact, ook aan het schrijven, ook later met mensen. Dat er zoiets is als, ja, wat René van Jong uitdrukt met au cœur de masse, dat wij dat maar doen. Wij gaan ook terug dadelijk naar huis, naar ons gezin, naar onze werk en onze fabriek. En tegelijk dragen wij dit mee wat we hier doen. We doen het niet elke dag samen, zoals de petit frères en de petit zeurs, maar we doen het soms samen. En misschien doet u het in een groep samen. En misschien steunt het te weten dat je dat tot uitdrukking kan brengen. Wij hebben ook vormen nodig. Wat ik altijd hoop is dat dat ooit komt. Dat er, ja, een boeddhisme, maar een ecumenische, wat tegelijkertijd een christendom is, wat zich zo engageert en wat een vorm krijgt. Ik kan dat niet. Ik ben te onhandig en te naïef en te oud. Maar wie weet, ik heb wel gedacht, ik breng het een keer ter sprake. Later misschien een keer in ons tijdschrift, nu hier in de tijdshow. Het is zo'n stuk van mijn leven. Het is het begin van de zendweg. En het brengt die beide elementen bij elkaar, zoals het ook voor mij altijd nog christendom en boeddhisme bij elkaar brengt. Niet een mengelmoes, maar als twee expressies die je niet kunt rijmen, maar allebei kunt doorleven. En die paradox, ook op dit punt, uithouden en elke keer dan weer terug de stilte ingaan. Dank u wel.